Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst naar voorgaat door meneer Annemieke Parmentier. En uiteraard geldt het welkom ook voor hen die op een later tijdstip deze dienst zullen beluisteren. Hugo de Graaf, u hebt dat al gehoord, die begeleidt ons op de vleugel en de koster is Theo Schaap. De eerste collecte is bestemd voor het Lilianenfonds en u vindt daarover informatie in de liturgie. De tweede is voor de kerk. De bloemen uit de kerk die gaan vandaag naar Jan en Beb van Doorn, mede als dank voor het verzorgen van de nieuwjaarsreceptie na afloop van de koffie of de thee achter in het hok. En volgende week zondag, 14 januari, hoop bij ons voor te gaan, Dr. Mirjam van Veen uit Diepenveen. Na de dienst, zoals gebruikelijk, de koffie, het gesprek, de ontmoeting en de nieuwjaarsreceptie waarvoor u allemaal van harte bent uitgenodigd. Ik wens u een goede dienst.
De Heer zij met u.
Ook met u zij Heer.
Onze hulp is in de naam van de Heer. Bidden wij op de drempel. Eeuwige onze God, we hebben de bladzij omgeslagen op onze kalender en staan op de drempel van het nieuwe jaar. Zie ons aan met onze hoop en verlangen, onze pogingen en goede voornemens. Geef ons moed om op de toekomst in te spelen. Geef ons het vertrouwen dat alle tijden in uw hand zijn en dat wij uw kinderen zijn, vandaag en morgen en altijd. Amen. We zingen lied 72, de eerste drie versen.
Thank you.
Laten we bidden om ontferming, beantwoord met lied 301c. En daarna zingen we als Gloria lied 468, de versen 1 tot en met 4. Goede God, omdat deze wereld er vaak zo duister uitziet, bidden wij tot u om alles wat het daglicht niet verdragen kan. Om wie verblind worden door succes en rijkdom, voor wie koning willen zijn over anderen. Om wie niet gezien worden omdat anderen hen overschaduwen. En om wie niet in het licht durven te staan. Voor allen die geen lichtpuntjes zien. En om alles wat verhindert dat uw licht zichtbaar wordt in deze wereld, bidden we samen. Laten we bidden bij de opening van de schrift. Goede God, wij zien geen ster die ons voorgaat en knielen niet neer bij de kribbe. Wij bieden geen kostbaarheden aan, maar we horen verhalen van hoop. Laat die oude woorden opnieuw tot ons spreken. Dat uw licht over ons opgaat, om op onze plaats en in onze tijd uw geschiedenis mee te maken. Dat wij bij licht en bij donker uw glorie bezingen. Verlicht ons daartoe met uw geest. Amen.
De eerste lezing is uit Jesaja. Jesaja 60, de vers 1 tot 6. En daarna zingen we het aangegeven lied. Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt het luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volle volken laten zich leiden door jouw licht. Koningen door de glans van je schijnsel. Sla je ogen op, kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Je zonen komen van ver. Je dochters worden op de heup gedragen. Je zult stralen van vreugde als je het ziet. Je hart zal van blijdschap overslaan. De schatten van de zee zullen je toevallen. De rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. Een vloed van kamelen zal je land overspoelen. Jonge kamelen uit Midjan en Eva. Uit Seba komen ze in grote getalen, beladen met wierook en goud. Zij verkondigen de roemrijke daden van de Heer. De tweede lezing is uit het evangelie van Matteüs, het tweede hoofdstuk, versen 1 tot en met 12. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen, waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is? We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoogpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet. En jij, Bethlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om hem te aanbidden. Nadat ze de koning hadden aangehoord, gingen ze op weg en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre. En omdat ze in een droom de aanwijzing hadden gekregen dat ze niet naar Herodes terug moesten gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.
Gemeente van Christus. Gisteren was het Drie Koningen. Een vreemde naam eigenlijk. Want het gaat niet over koningen, maar over magiërs. Mensen die de sterren bestuderen, sterrenwiggelaars. Dat wij toch over koningen spreken, dat komt waarschijnlijk door de lezingen van vandaag, Jesaja 60 en Psalm 72. Op oude afbeeldingen, mozaïeken en gebeeldhouwde reliefs staan altijd mannen afgebeeld met een soort mutsen. En pas later kregen ze kronen op hun hoofd en werden ze koningen genoemd in latere afbeeldingen. En dat komt dus door die schriftlezingen. In Jesaja lezen we: volkeren komen naar uw licht, koningen naar de glans van uw dageraad. Een vloed van kamelen zal u overdekken, dromedarissen van Midjan en Eva, alle bewoners uit Seba met goud en wierook beladen. En in Psalm 72 mogen de koningen van Tarsis en de kustlanden hem geschenken brengen, mogen alle koningen zich voor hem buigen. En die koningen, die zijn dus terechtgekomen in het Drie Koningenfeest. Maar er staat in de Bijbel ook niet hoeveel mensen er uit het oosten naar de stal in Bethlehem kwamen. Bij een Bijbelquiz een aantal jaren geleden was dat een strikvraag. Hoeveel wijzen kwamen er uit het oosten? En bijna iedereen zei 3. Maar dat staat er dus niet. Waarschijnlijk heeft men vroeger bedacht dat het er 3 waren, omdat er 3 geschenken waren. Goud, dat staat symbool voor de aardse macht van een koning. Wierook, het symbool van gebed en dus van een godheid. En mirre, dat is een sterk geurende gomhars of olie van een struik die gebruikt wordt bij het balsemen van de doden en al vooruit zou wijzen naar het overlijden van Jezus. En in de traditie werden het dus 3 mannen en kregen ze ook 3 namen. Bij de slimste mens, u merkt, ik hou van quizzen, werd een keer gevraagd: wie waren Kasper, Balthasar en Melchior? En het antwoord moest zijn: de wijzen uit het oosten. Maar ook dat staat dus niet in de Bijbel. Er zijn wel allerlei folkloristische gebruiken gegroeid rond 3 koningen. Zoals een speciale 3 koningen koek met een boon erin. En als je die boon vindt, dan mag je die dag koning zijn. In allerlei landen, je zou een hele avond kunnen vullen met alle folkloristische gebruiken die er zijn rond 3 koningen. Erg leuk. Maar wat ik zelf een mooie gewoonte vind, is dat in sommige landen de eerste letters van de 3 namen van de 3 koningen met krijt boven of op de deur van een huis worden gezet. C-M-B. En dat is niet alleen een verwijzing naar Kasper, Melchior en Balthasar, maar vooral bedoeld als afkorting van Christus Mansionem Benedicat. Christus zegene dit huis. En dan staat het jaartal erbij. Je kunt tegenwoordig ook stickers kopen om op je deur te plakken met die 3 letters en het jaartal. Elke dag, elke jaar bedoel ik, een nieuwe sticker. Een mooie wens aan het begin van het jaar: dat onze huizen en wie er binnen gaan gezegend mogen worden. Maar laten we teruggaan naar de Bijbeltekst, naar wat er wel staat. In mijn overweging op eerste kerstdag heb ik verteld dat er een verband is tussen het geboorteverhaal zoals Lucas dat vertelt en wat er gebeurt rond de dood en opstanding van Jezus. En Matthäus legt dat verband ook, maar hij doet dat op een iets andere manier. Ik geef een paar voorbeelden. De magiërs vragen, als ze in Jeruzalem zijn aangekomen: waar is de koning der Joden? En het proces tegen Jezus op Goede Vrijdag draait om de beschuldiging dat Jezus de koning der Joden zou zijn. Pilatus vraagt dat ook letterlijk aan Jezus. Zijt gij de koning der Joden? En aan het kruis wordt een bord bevestigd met de woorden: Jezus van Nazareth, koning der Joden. Althans de afkorting daarvan. En tenslotte staan de overpriesters, de schriftgeleerden en oudsten bij het kruis en bespotten Jezus. Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Hij is Israëls koning, laat hij nu van het kruis afkomen en wij zullen hem geloven. En wat opvalt is dat het woord bespotten, wat ze daar doen bij het kruis, en dat in de hele rest van de Bijbel bijna nergens voorkomt, door Matthäus ook maar op 2 plekken gebruikt wordt. Namelijk bij de bespotting van Jezus aan het kruis en in Matthäus 2, in de versen direct volgend op het Bijbelgedeelte dat wij vanmorgen gelezen hebben. Als Herodes beseft dat de magiërs niet naar hem zijn teruggekeerd zoals hij gevraagd had, dan staat er dat Herodes ontdekte dat hij door de magiërs misleid was. Maar letterlijk staat er dat hij door hen bespot was. Herodes had als bijnaam de Grote. Hij wilde de grootste machthebber zijn en dat ging vaak ten koste van anderen. Hij was zo paranoïde en zo bang dat hij van de troon gestoten zou worden, dat hij iedereen die hij als een bedreiging zag een kopje kleiner liet maken. Onder andere zijn eigen vrouw, zijn zwager, 3 zonen en nog een aantal familieleden waren dodelijk slachtoffer van zijn wreedheid. En keizer Augustus zou de grap hebben gemaakt dat je van de Joodse koning Herodes maar beter het varken, in het Grieks is dat hoes, dan de zoon, hoeios, kon zijn. Want vanwege de Joodse spijswetten had je als varken meer kans om de woede van de koning te overleven dan wanneer je een familielid was. Herodes hoeft die woorden pasgeboren koning maar te horen en hij bedenkt al een list om het kind uit de weg te ruimen. Hij laat zijn leven regeren door angst en probeert die angst te bezweren door geweld te gebruiken. Hoe actueel in een wereld waarin telkens opnieuw machthebbers er niet voor terugschrikken om geweld te gebruiken of sterker nog te provoceren. En ik hoef geen enkel voorbeeld te noemen, want die kunt u helaas zelf wel bedenken. Maar niet alleen mensen bovenaan de maatschappelijke ladder laten vaak hun leven leiden door angst. Populisten spelen in op de gevoelens van onzekerheid die onder gewone burgers leven en slagen erin die angst aan te wakkeren en weten daarmee hun invloed bij verkiezingen te versterken en ook geweld van burgers aan te wakkeren. Denkt u maar aan de beelden van de bestorming van het Capitool gisteren 3 jaar geleden. Gezien het moordlustige karakter van Herodes is het dus maar goed dat de magiërs op de terugweg een andere route hebben genomen. Maar wat zien die magiërs nou eigenlijk en wat zoeken ze? Het zijn mensen die de sterren bestuderen en de verbanden uitleggen wat er aan het firmament gebeurt. Daarmee leggen ze verband met wat er op de aarde gebeurt. Ze geloven in een vaststaand evenwicht van hemel en aarde, een lotsverbondenheid waarin alles verloopt volgens vaste wetten. De loop van de sterren bepaalt van welke koning de ster reist en van welke machthebber de ster daalt. En dat gebeurt volgens hen allemaal volgens de dwangmatigheid van de constellaties. En op zich is het dus niet zo vreemd dat wanneer deze mensen iets bijzonders zien, dat ze hun blik, die eerst naar boven gericht was, laten kantelen en dat ze op weg gaan. Maar ze vinden niet wat ze zochten. Geen koning. Nou ja, aanvankelijk wel, want ze gaan bij Herodes langs. Maar ze vinden een kind in een stal. En dan zijn ze niet teleurgesteld, maar ze knielen bij het kind neer. Deze mannen uit het land waar de zon opgaat, knielen neer voor de morgenster, die het licht zal brengen aan de volkeren. En Matthäus maakt duidelijk dat het heil dat door Christus gebracht wordt, van meet af aan niet beperkt is voor de Joden alleen. Op het allereerste moment worden vreemdelingen al betrokken bij het verhaal van God met mensen. Sterker nog, volgens Matthäus zijn het dus vertegenwoordigers van de volken die als eersten voor het kind knielen. Bij Lucas, het meest bekende verhaal, zijn het de herders, de uitschot van het Joodse volk, die als eerste knielen. Maar bij Matthäus zijn het dus vreemdelingen. Het is niet tegen te houden dat God er voor alle mensen is. En Jesaja getuigt er al van wanneer hij schrijft: volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. Een andere zon is niet meer nodig. De eeuwige treedt in het kind in de kribbe uit zijn verborgenheid. De magiërs zochten en ze vonden. En waar zoeken wij naar? Een teken, een ster, naar houvast in moeilijke tijden? Zoeken wij naar bijzondere ervaringen? Een kennis van mij schrijft een boek met 52 verhalen van mensen die in onze tijd een engel hebben gezien. Voor elke week één verhaal. En met engelen bedoelt ze dan niet mensen die als engelen zijn. Dus niet een behulpzame buurvrouw of iemand die je hielp toen je pech onderweg had. Of iemand die op een andere manier goed voor je heeft gezorgd. Dat we wel eens zeggen, je bent een reddende engel. Nee, zij schrijft een boek over ervaringen van mensen die menen een echte engel te hebben gezien. Ik snap dat wel, want je kunt wel eens verlangen naar een ervaring, naar dat er meer is tussen hemel en aarde. Omdat God maar niet uit zijn verborgenheid tevoorschijn lijkt te komen. En dan is een verschijning van een engel misschien een welkome bevestiging van je geloof. Maar zelf ben ik niet op zoek naar zulke bijzondere ervaringen. Misschien moeten we het gewoon maar doen met de verhalen over wie ons zijn voorgegaan. Over al die zoekende mensen. En de verhalen over dat kind die in zijn latere leven liet zien dat hij geen ster was. Dat hij niet uit was op macht. Geen koning werd, maar een eenvoudige rondreizende rabbi. Die mensen inspireerde en vooral oog had voor gewone mensen met hun sores en hun vragen. In de laatste toespraak die Jezus volgens Matthäus houdt voor het laatste avondmaal, vertelt hij dat de mensenzoon zal komen en zal plaatsnemen op een troon. Dan worden alle volken voor hem samengebracht en zal die koning tegen de rechtvaardigen zeggen: kom en neem deel aan het koninkrijk. Ik had honger en jullie gaven me te eten. Ik had dorst en jullie gaven me te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen me op. Ik was naakt en jullie kleden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe. Zo is de koning van het koninkrijk. En zo komt hij uit zijn verborgenheid in kwetsbare mensen die onze heel gewone aardse zorg en aandacht nodig hebben. En is niet een van de grootste problemen waarmee wij in onze tijd worden geconfronteerd juist dat er zoveel mensen zijn die het gevoel hebben dat er geen aandacht is voor hun problemen. Dat er niet naar hen wordt geluisterd. Dat er zonder en over hen wordt beslist. Dat ze er niet toe doen. Mensen die bang zijn, maar dat niet durven toegeven. En dat sommigen van hen geweld gaan gebruiken uit onmacht. In dat verband zei iemand: het gevoel erin te worden geluisterd is kennelijk makkelijker hanteerbaar dan onder ogen te zien dat onheil en ongemak je kunnen overkomen. En dan word je dus boos in plaats van toe te geven dat je bang bent. Ik denk dat hier ook een taak ligt voor de kerk. Om te luisteren naar mensen, om aandacht te geven, om begrip te tonen voor hun zorgen over de toekomst. Om met elkaar te delen wanneer we bang zijn. En om het met elkaar uit te houden en te getuigen van de hoop die in ons is. Ook wanneer we dreigen te worden overspoeld door gevoelens van moedeloosheid. Het kerstfeest is niet alleen het vreedzame plaatje van de stal met het kind in de kribbe, maar ook het verhaal van de vlucht naar Egypte en de kindermoord. Met het perspectief van een lijdende mens die uiteindelijk sterker bleek dan de dood. In hem treedt God uit zijn verborgenheid. En vertrouwend op hem en aangestoken door dat licht gaan wij de toekomst tegemoet. En ook al zal deze ster volgend jaar niet op deze plek hangen waarschijnlijk, mogen wij het licht met ons meenemen. Zijn toekomst tegemoet. Komen wat komt. Amen. Laten we danken en bidden. God die met ons is elke nieuwe dag opnieuw. We danken u voor die mannen die op weg gingen. Die in het kind in de kribbe een koning herkenden en voor hem knielden. Geef ons de moed uw zoon de morgenster te volgen. En laat ons leven vanuit het besef dat ook wij welkom zijn. Dat we geen geschenken hoeven aan te bieden, maar mogen komen zoals we zijn. Goede God, nog steeds zijn er mensen zoals koning Herodes. Mensen die niemand boven of naast zich dulden. Mensen die hun macht misbruiken. Die anderen vernederen en uitbuiten. Die manipuleren en met leugens anderen verleiden om hem te volgen. Help ons, God, om de waarheid te onderscheiden. Om de kant te kiezen van de kwetsbaren. Dat niet het duister overwint. Voor uw kerk bidden we. Dat we uw licht uitdragen en de lofzang gaande houden. Voor uw kerk wereldwijd. In het bijzonder voor christenen die het moeilijk of onmogelijk wordt gemaakt om voor hun geloof uit te komen. En voor onze gemeente. Bij de weg die we dit komende jaar gaan. Dat wij die weg mogen gaan als hoopvolle mensen. In het vertrouwen dat uw licht met ons meegaat. Bidden wij voor slachtoffers van geweld, voor wie wapens dragen en voor onschuldige burgers, dat wie verantwoordelijk zijn, luisteren, dat zij luisteren naar wie zoeken naar oplossingen. Bidden wij voor wie te maken hebben met natuurgeweld. Voor de slachtoffers van de aardbeving in Japan. En voor wie hier in West-Europa hun huizen en bedrijven bedreigd zien door overstromingen. Om licht bidden we, voor allen die ronddolen en het spoor bijster zijn. Om licht waar het kwaad het leven verduistert. Om licht voor wie bang zijn. Om licht voor wie kampen met ziekte of de beperkingen van de ouderdom. Om licht voor wie rouwen om een verlies aan de dood of aan het leven. Om licht voor wie we zelf in gedachten hebben. Dat alles bidden wij u in de naam van uw Zoon die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan bent u nu in de gelegenheid om uw gaven te geven. We mogen een nieuwe week ingaan, een nieuw jaar tegemoet gaan. En we mogen dat doen met het licht van de morgenster. Gezegend door de Eeuwige. De Eeuwige zegene u en hij behoede u. De Eeuwige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Eeuwige verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.